Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de EK Daily van donderdag 8 juli 2021. De dag waarop wij bekend kunnen maken wie er in de finale staan komende zondag op Wembley voor het EK 2020. In 2021. Het is Italië tegen Engeland geworden. En Bruce, ben je daar blij mee?
Mooie finale hoor.
Ja. Toch? Wat een pot hebben we gezien.
Twee toplanden. Een clash van culturen. Mm. Ja, ik vind dat wel heel erg mooi.
Ja, ik moet zeggen dat ik echt heb genoten van de Denen. En
knap man.
Ja.
Het is echt bijzonder hoeveel... jij zei hier vooraf, voorafgaand aan de wedstrijd, vroeg je mij bo-teams de score. Toen zei ik, ik verwacht eigenlijk echt heel weinig van de Denen. Ja. En heel eerlijk gezegd, ze bleven maar voetballen, ze bleven combineren. Ze kozen constant voor de voetballende oplossing. Eigenlijk heel de wedstrijd lang, tot van minuut 1 tot minuut 120.
Ja.
Echt heel erg knap.
Ja, dat voetballende gedeelte was heel knap. Maar wat ik ook echt knap vond, die trainer van hun, die heeft het weer zo neergezet. Die vindt dus elke keer gewoon ideeën om een betere tegenstander pijn te doen.
En hoe bedoel je dat nu?
Nou, nu bijvoorbeeld, zij spelen eigenlijk met drie, zeg maar, achterin en dan twee hoog. Maar nu zakte die backs de hele tijd uit, waardoor er steeds een 4-3 kwam. En die Engelsen kregen er dus geen druk op. En daarom leek het dat de hele tijd dat ze zo makkelijk gingen voetballen.
Ja, maar de Oosten deden dat zelfs ook nog op de helft van de Engelsen, ja, vond ik.
Maar vooral, weet je, die Engelsen probeerden de druk. Dat was echt heel... Kijk, ik heb dat bij Engeland gezien tegen Kroatië in het eerste duel. Dan weet je, dan gaf Kane en Foden waren dat in het eerste duel. Die keken dan achterom. Maar dat klopt dan niet. Jij weet zelf ook wel hoe dat is, toch? Als je een wedstrijd dan druk gaat zetten. En dat
ligt altijd aan de verdediging. Dat is gewoon de standaardregel. De verdediging wil nooit met ruimte in de rug spelen. Dus je kan hun altijd de schuld geven.
Ja. Maar Kasper Juhlmand, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Zou ook een van de kandidaten zijn. In ieder geval zijn naam is een paar keer gevallen voor de KNVB. Als ik zie wat hij dit toernooi heeft neergezet. En vooral wat ik heel vet vind, maar daar komen we straks nog even op met de dode spelsituaties. Dat je dan zo iemand toevoegt aan je staf en die ook heel belangrijk maakt.
Nou, wat ik nog wel veel vet vind is wat hij heeft gedaan vanaf zijn aanstelling. Is eigenlijk gaan kijken, oké, wat past er nu bij de Denemarken?
Ja.
En wat is er niet bij ons wat we wel echt heel graag zouden willen zijn?
Mm-hmm.
En daar heeft hij echt van alles mee gedaan met psychologische testen. Van spelers, maar ook heel veel mensen daarna gevraagd, zeg maar. Echt gewoon een soort focusgroepen en zo. Gewoon alleen om een soort identiteit te creëren. Nou, dat vind ik. En dat, natuurlijk is dat nog extra versterkt. En dat geloof ik ook wel door natuurlijk de eerste wedstrijd.
Ja, absoluut.
Maar dat is wel een hele interessante visie van, oké, hoe bouw je inderdaad iets op? Van hoe zet je iets neer wat je wil zijn? En dat is natuurlijk wat bij... Ja, als we toch even naar Oranje trekken. Want bij Oranje natuurlijk wel... Op dit moment is dat eigenlijk heel bondscoach afhankelijk. Ik bedoel, onder Koeman waren we echt een ander team dan onder de Boer. En vlak daarvoor... Koeman veranderde het in één keer, zeg maar.
Ja.
En wat je denk ik wil, is dat je een soort stabiele basis gaat neerzetten van... Oké, dit is de identiteit van een team. Of van een... van de hele organisatie, zeg maar, rondom het Nederlands elftal. En dat is hoe we het gewoon gaan doen. Tuurlijk is de bondscoach daarin ook super belangrijk. Maar ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je eerst die basis neerzet. En dat is, die kans heeft Frank de Boer ook natuurlijk niet echt gehad, heb ik het gevoel.
Want?
Omdat het eigenlijk vanaf het begin moest er gepresteerd worden, zeg maar. En dat was bij Denemarken was dat wel ietsje anders. In de zin van dat de druk daar niet zo hoog
was. Maar ze waren toch wel gekwalificeerd voor DK.
Ja. Was dat toen al?
Ja.
Ja, dat is waar.
Maar
wat ik meer bedoel, denk ik, is... Er was zoveel kritiek, zeg maar, al op zijn aanstelling. Dat er misschien, bedoel, ja, ik weet niet.
Nee,
hoe,
ik snap wel
dat,
je,
dat er, bedoel, na die wedstrijden tegen Mexico en Spanje was echt alleen maar gezeik.
Ja. Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Maar kijk, het enige, het verschil is denk ik nu met bijvoorbeeld die Kasper Hjulmand. Wat hij bij Denemarken heeft neergezet, is gewoon werken vanuit een hele duidelijke visie. En dat betekent niet altijd dat je succes hebt. Kijk, maar Roberto Martinez heeft uiteindelijk, als je ziet wat hij na 2016 bij de Belgen heeft gehad, uiteindelijk geen succes gebaald met die generatie. Maar er is wel een hele duidelijke manier van werken. En nou ja, ik wil die even, waarom ik het heel vet vind. Kijk, ik ga niet, ik heb het allemaal niet zelf verzonnen. Tim Sparv, aanvoerder van Finland. Voor mij heb ik dat ook wel eens een keer in de podcastgroep of in de liveshow. Dat het heel interessant was dat hij na de wedstrijd tegen Denemarken opeens Mats Boetkereit tegenkwam. Dat is een oud, niet teamgenoot, collega van hem bij Midtjylland. Daar verantwoordelijk destijds voor de dode spelsituaties. En die zag hij dus opeens daar rondlopen. En toen heeft hij met hem gesproken. En die was dus toegevoegd. Maar dat hebben ze in het geheim gedaan. Of in ieder geval, ze hebben het geheim gehouden dat hij is toegetreden. Want ze niet, zo niet slapende honden wilden wakker maken. Maar Tim Sparv viel dus iets op in het veld. Toen zei hij, dat is gewoon iets wat wij ook altijd deden. Dus dat was heel vet om te zien. En vandaag, ik weet niet of je die goal hebt teruggekeken, die 1-0.
Nee, ik heb nog niet teruggekeken.
Nee, wat er gebeurt, ik kan het hier even aan jou laten zien. Kijk, ze hebben dus een eigen muurtje naast het muurtje van Engeland gezien. En vlak voordat Damsgaard gaat schieten, zet ze het muurtje dicht ernaast. En dan is dit het beeld wat Pickford heeft. En natuurlijk, hij moet hem goed trappen. En Pickford gaat ook niet echt goed naar de hoek. Maar het idee erachter dat dit gedaan wordt, dat vind ik echt heel vet.
Ja.
Of vind je dat ik overdrijf?
Nee, vind ik. Oké. Nee, maar dat is sowieso heel super. Lijkt me ook echt een hele vette baan trouwens.
Ja, en Tim Sparv. En natuurlijk, Tim Sparv is best wel iemand die vooruitstrevend is en die over heel veel dingen nadenkt. Die zegt, hoeveel landen zullen nou zo iemand toegevoegd hebben aan hun staf voor dode spelsituaties? Ja, het is niet een quizvraag of zo, want ik heb het antwoord ook niet.
Nee.
En vandaag zit gelukkig Bart weer. En jullie weten het natuurlijk, Bart zegt niks. Dus aan Bart hebben we ook niks. Mocht je dat wel weten, laat even weten in de comments. Dat vind ik wel leuk om te weten.
Nederland heeft dat bijvoorbeeld niet, toch?
Nee, Nederland heeft dat niet, nee. Wel, wat we gisteren hadden besproken. Wat gebeurt er als Engeland 1-0 achterkomt? Wat ontstaat er?
Ja, en ik, niet zoveel.
Nou, ik weet niet. Kijk, uiteindelijk maken ze vrij rapido daarna de 1-1. Maar er is dus een situatie dat Denemarken knijtersnel omschakelt en er 4-2. En die spelen ze knijter slecht uit. Herinner je dat nog of niet?
Ja, die bal van Braithwaite veel te ver naar de zijkant.
Juist. Ja. Maar het was wel, kijk, en dit is nu echt gewoon één iets wat je eruit haalt. Maar het is, die hele organisatie was weg. Want die Engelsen, ja, ik weet niet, hè, er ontstaat ook zoiets binnen een ploeg. En zij spelen het heel slecht uit. Maar ik vond het wel typisch voor een ploeg die voor het eerst achterkomt. Snap je? Die gewoon iets anders gaat doen en het is momentopname.
Ja, alleen dat vond ik juist, zeg maar, in de algemeenheid vond ik dat eigenlijk niet. Dat ze iets
kan
anders
het ook
doen.
Niet, omdat 1-1 heel snel viel daarna? Moet ook zeggen, hè, laat ik vooropstellen, want voor mij, maar het is laat, is het zo 0-1, kans op 0-2,
ja.
Kans op 1-1, die mega kans van Sterling, die hem. En ik zat dus naast Frank van Mosveld en Simon Tjommer. Die zeiden, als er een bal zo komt, hè, altijd tegendraads inschieten. Gewoon zo, maar dat is dan blijkbaar een wet bij de profvoetballers. Als je zo'n bal van de zijkant krijgt, altijd tegendraads inschieten. Hij schoot hem rechtdoor, vol op Kasper Schmeichel. En daarna, daarna is er natuurlijk een waanzinnige bal van Harry Kane. Die Saka diep stuurt. En die hem niet goed meeneemt. Ik had de verwachting, hij steekt hem in één keer.
Ja. Ik dacht ook van, waarom doe je nog 3 keer die bal aanraken?
Ja, ja,
ja, dat geeft hem uiteindelijk wel, wat wel echt goed is, dat hij hem hard genoeg voorgeeft. Dat keer, je ontkomt er bijna niet aan, zeg maar, om op deze manier op deze manier te doen.
Ja. We hadden trouwens over dat er nu nog nooit was er een keeper geweest die 6 wedstrijden op rij geen doelpunt tegen zou krijgen. Dat is Pickford natuurlijk ook niet gelukt. Maar wel een record verbroken door 720 minuten achter elkaar de nul te houden voor Engeland. Een record wat op naam stond van Gordon Banks. Dat neemt hij wel mee. Maar zoals James Worthy zei, dat interesseert me echt niks. Ik wil gewoon die finale halen. Uiteindelijk, ik vond het wel een heel interessant duel. Ik moet wel zeggen, voor mij die Denen, die waren echt kapot. Ja, dat zag maar, ik wel in het tweede bedrijf.
Ja, aan. Maar toch, ja, ik ben daar. Ik snap wat je bedoelt. Die zag ook na die, in het einde van die verlenging. Zag je Højbjerg, die kon echt niks meer. Maar echt niks meer. Gewoon nee. die stond gewoon stil en die liep echt letterlijk op zijn laatste benen.
Ja.
Of nou ja, niet letterlijk, maar echt heel erg figuurlijk op zijn laatste benen. maar eigenlijk gedurende de wedstrijd speelden ze toch echt heel goed voetbal.
Wie?
Denemarken.
Ja, nee.
Echt, ja, maar super de... verzorgd. Ja, maar dat kan niet als je nee, maar echt ik bedoel, vermoeid bent.
Nee, zeker niet. Maar bijvoorbeeld, en weet je, dat is natuurlijk een stokpaardje. Kasper Dolberg speelde goed, of goed, best redelijk. Is niet, ik denk dat we dat, ja, hij is niet dat, fit.
Je blijft het zeggen. Ja, ik
ja,
weet
ik
het
zie
niet.
Het vandaag ook weer, weet je. Het, ja. Ja,
als jij het ziet.
Ja, dan, maar goed, hij gaat er uiteindelijk af. Ze gaan ook anders spelen. Ze gaan een soort 5-3-2 spelen met Paulsen naast Braithwaite voorin. En ik moet ook zeggen, er was echt een fantastische redding.
Ja, zo spelen ze op zich. Dat is ja, niet super anders.
Nee,
toch?
Maar ik vond dat ze vandaag... En dat is natuurlijk, het is een basisformatie, weet je. Dat je uitzakt met je back en dat je eigenlijk... De hele tijd creëerde zodat ze met 4 achterin begonnen, zeg maar. Mm-hmm. En nee, maar ze speelde... als ik het goed zeg, normaal spelen ze altijd met, hoe heet die? Delaney en Højbjerg. En voor mij gingen die toen, haalde die iemand die het, dat je het kommetje maakt met de punt naar achter in ging spelen. Terwijl ze normaal spelen ze dan, zeg maar, met 3 voorop. Zeg maar met
Braithwaite. Ja, 5-2-3 of 5-3-2.
Ja, maar ik
dat
bedoel,
was de switch.
En dan, weet je, nu haalde hij dus iemand, zeg maar, met de punt naar achter, gingen ze spelen op een gegeven moment. Ja. Om de, eigenlijk ja, eigenlijk ja, om ervoor te zorgen dat die centrumverdedigers, net zoals bij die goal, niet eigenlijk heel kwetsbaar werden. Maar ik moet zeggen, het was een fantastische redding van Kasper Spijngel. Echt, hè, met zijn vinger. Fingertip safe op die kopbal van Maguire. Maar voor de rest was dat het ook wel... En dan wordt het verlengen en dan...
Ja, maar wat wel mooi is Southgate die brengt natuurlijk Grealish
Jackie Grealish. Ja.
Hij brengt Foden in.
Ja. Dat is wel echt een power move. Of een power move is het helemaal niet, want het is gewoon een normale move als je zoekt. Maar dat voegde wel direct wat toe aan je
dacht
dan.
Ja, het voegde gruwelijk wat toe. En ja, die penalty komt en daarna haalt hij gewoon lachend Grealish er weer af.
Ja. Maar, ja... Zullen we het even over die penalty hebben?
Ja, is goed.
Ik vind het echt onbegrijpelijk.
Ja, er is contact.
Ja, maar je kan je afvragen of dat contact opgezocht wordt door Sterling. En daarnaast, weet je wat ik echt niet snap? Dat Paul van Boekel niet zegt... Oké, okay, het is niet een 100... Het is niet onomstreden.
Nee,
er is discussie.
Ja, alleen dat is niet hoe wanneer de VAR ingrijpt.
Ik vind het gewoon...
De VAR grijpt in bij een overduidelijke fout.
Ja, dat ben ik met je eens.
Dus dat is moeilijk.
Ja, kijk, het is wel, hij heeft er echt een goed toernooi gefloten, hè, Makkeli.
Ja.
Maar ja, ik vind het wel gewoon jammer dat het hier lang
maar
zo over zou gaan.
Als hij deze niet had gegeven, dan had de VAR ook niet ingegrepen.
Nee, dat bedoel ik.
Dus de VAR heeft in principe, daarom, de VAR heeft, de Paul van Boekel heeft het in principe, wat mij betreft, goed gedaan.
Maar ik vind het ook, ja, ik vind het gewoon jammer dat hij nu hier voor een penalty geeft. Dat is het meer.
Ja.
Maar goed. En je ziet het ook, weet je, en... Kijk, ik wil het niet vergelijken met 2014 tegen de Mexicanen met Arjen Robben.
Maar?
Nou, hij zoekt hem. Hij zoekt hem enorm. Ja, maar weet je, dat, en weet je, dat is, ja, ook, is, dat is ook een kwaliteit,
ja,
hè?
Sorry,
dat is ook
maar
zo.
Je staat... ik mag het zeggen, want ik vond Immobile vond ik prima dat hij dat deed. Iedereen die daarop heeft gekeken mag nu ook niet... Maar...
Nou, de enige die aan gaan janken zijn de Belgen geweest. Want voor de
maar
rest
je gaat toch... Je speelt toch om de finale
zeker.
Van EK te halen?
Ja. Ja. Nee, zeker.
Ja.
Hey, ik ben met je eens. Ja, het is gewoon, ik vind het gewoon jammer dat het door dit wordt beslist. Dat is misschien meer mijn ding. Dat door zo'n, weet je, en dat heeft ook gewoon met voetbal te maken. Want met Kane geeft hij bijvoorbeeld niet. Wat ook wel, dat was, vond ik misschien nog wel meer een pingel.
Nee.
Leuk dat we tegelijk een slok nemen. Maar, nee ja, dat is jammer. En dan is er nog een... dat is ook zo gek. Smeichel pakt hem gewoon goed. Alleen...
Nee, hij pakt hem niet goed.
Nou, hij pakt... Ja,
echt niet.
Oké. Okay.
Hij kan deze gewoon klemmen. En hij kan hem ook naar de zijkant. Hij doet het gewoon niet goed. Nee. En er wordt heel vaak gezegd van... Ja, oké, die keeper die pakt hem in ieder geval. Dat is al super knap. Maar hij moet deze gewoon beter verwerken.
Ja, daar ben ik wel met je eens. Ik vond het ook wel echt bizar. Op een gegeven moment zag je die coach van de Denen, Jolmand, zag ik in de rust dus 4-4-1 aangeven. Dacht ik,
In de rust van de verlenging.
Ja, we hadden ze aan de hand. Maar wij waren ook aan het zoeken. Matthias Jensen, die was op of die kon gewoon niet meer door. Maar dan nog, ja, weet je...
Nee, maar even, dat hij gewoon Grealish wisselt. Dan, dat vind ik, er is zoveel kritiek op Southgate.
Hoewel dat gewoon in finale, ja.
Nee, maar hoewel dat in eigen land nogal meevalt, volgens mij. Maar in de rest van Europa wel. En je hebt gewoon zoveel scheid dat je gewoon Grealish die je hebt ingebracht. Je meest geliefde speler, denk ik, wereldwijd.
Ja.
Dat je die er dan gewoon weer afhaalt, omdat je die defensieve zekerheid wil hebben. Ja, ik zie heel veel mensen losgaan. Ik kan het dan ook wel weer een soort waarderen dat je zo... Dat je zoveel scheid hebt aan wat anderen denken.
Maar dat vind ik alleen maar goed.
Want ja, ik ook. Maar ja. Ik bedoel, kijk. Het is natuurlijk jammer dat hij niet zo als een sterspelers opstelt. Als een creatief aanvallend vermogen.
Ja.
Dat is gewoon jammer. En dat moeten we ook allemaal vinden. Want dat maakt voetbal leuk, die creatieve spelers. Maar ik moet zeggen dat hij zoveel scheid heeft dat hij dat gewoon doet. Dat kan ik ook wel weer heel erg waarderen.
En het is gewoon, dat is wel echt jammer.
Dat is een beetje van, hij wordt als ideale schoonzoon gezien. Maar hij heeft hierbij echt natuurlijk zo ongelooflijk veel scheid aan.
Ja.
Aan de mooie dingen in het voetbal. Ja. En, ja, ik kan het wel waarderen.
Ja, dat is er natuurlijk wel. En je laat Sterling bijvoorbeeld staan, weet je. Dat snap ik aan de ene kant wel. Aan de andere kant, die is... Nou, hij maakt bijna nog die 3-1, maar... Weet je, het lijkt mij logisch om een fittere speler te laten staan als je dan toch op een
gegeven moment... Of hij vertrouwt Sterling meer.
Ja, dat zou
kunnen. Daar is Southgate's spelprincipes en daar natuurlijk op afgestemd. Van, hey, wie kan ik vertrouwen op welk moment?
Ja. En ik...
Wat Engeland gewoon doet in de verlenging na de twee...
Wat wel echt heel slecht is...
Gewoon constant balbezit houden.
Maar weet je wat gek is? En op een gegeven moment, ik snap dat het begon bij de 116e minuut. En ik ben niet voor dat je iemand over de boarding moet trappen op zo'n moment. Maar je kan gewoon een kleine overtreding maken. Weet je waar het op heel erg aan mij deed
leren? Ja, je bedoelt de Denen toch?
Ja, de Denen. Maar wat je op een gegeven moment doet mij heel erg denken als je bijvoorbeeld in basketbal, in de NBA, als een team voorstaat, dan maak je een fout zodat ze vrije worp moet gooien en dat de tijd stopt.
Ja.
Dus dat dacht ik ook. Maak gewoon een kleine overtreding, weet je. En trek gewoon iemand, pak geel, dan stopt het. En dan kan je het helemaal neerzetten.
Ja, alleen volgens mij hadden ze die kracht niet meer.
Alles eruit geperst.
Ja, zeker.
Wat ze konden.
Maar Engeland wel een paar momenten die echt symbolisch zijn, hoor. Ik bedoel, Kyle Walker die aan de rechterkant de bal krijgt. Sterling die in de as, die gewoon echt helemaal vrij staat. En Walker kiest er gewoon voor om naar de hoek te gaan. Wie had er nou nog meer zo'n momentje? Sterling zelf, volgens mij, die ook nog ging. Jordan Henderson, Declan Rice, die gewoon in plaats van iemand 1-op-1 te zetten, koos gewoon om naar de cornervlag te gaan. Ja, dan het enige waar je ze wel om kan roemen is, het zit er blijkbaar bij iedereen goed in. En dat is knap, alleen niet vermakelijk.
Nee, maar voor het eerst sinds 1966.
Ja, maar ik vind het is wel gewoon terecht, want ze zijn zo stabiel. Ze hebben zo'n goede organisatie. Ik bedoel, vandaag weer dat blok Rice en Phillips. Ja, complimenten als je daar doorheen kan komen. Ja, ik vind dat...
Ja, ben ik ook.
Het is niet zo leuk, maar het is wel... ik vind het wel knap.
Ja, dat is het vooral. Hij had een onmogelijke taak voor het toernooi. To bring it home.
Dat is natuurlijk niet helemaal waar.
Nou, ik bedoel...
Niet onmogelijk. Ze hebben misschien wel bijna het beste team.
Nou... Hij heeft het zichzelf natuurlijk niet makkelijk gemaakt met alle keuzes die hij nu heeft, zeg maar. Hij had ook voor gewoon kunnen kiezen, oké, ik laat wat sterren thuis, dat maakt het minder lastig. Ik bedoel, er stond op geen land bijna zoveel druk als Engeland en een Frankrijk, zeg maar. Dat bedoel ik.
Zeker.
Dan is het wel knap als je nu pas je eerste tegendoelpunt krijgt.
Nou, maar als jij samen met Frankrijk het beste team bent, dan... Is het toch geen onmogelijke
taak? Ik wel, we zullen de komende dagen natuurlijk. We hebben gelukkig weer 3 vrije dagen. Of een rustdag, we hebben geen vrije dagen. Maar mijn eerste gevoel, Italië-Engeland, leuk. Leuke finale. Mooie landen. En Italië gaat gehakt maken van Engeland. Gaat echt gehakt maken.
Ja, ik hoop dat Italië wint, maar ik denk Engeland.
Ja. Ja, ja. Ja, over Kasper Schmeichel zag ik trouwens 9 reddingen vandaag tegen Engeland. De penalty erbij opgeteld. En dat is de meeste ooit bij een Engelse... of Engels bij een Deense keeper... in de geschiedenis van een EK.
Fantastisch.
Hij was wel echt... We hadden natuurlijk vooraf in de live show... hadden die foto met zijn vader. Wel echt. Ik had het nooit zo Kasper Schmeichel, maar hij heeft echt fantastisch gekiept.
Zeker, hij had alleen die pingel moeten pakken.
Ja, dat is zeker. Ja, beter moeten pakken.
Toch? Eerste vrije trap trouwens van het toernooi die er rechtstreeks ingaat, hè?
Is dat zo?
Die, ja. Die van Denemarken.
Ik zit nu trouwens even een dingetje door te lezen van... vooraf werd het omschreven als de wedstrijd der dode spelsituaties. Engeland in 2018. Nou, ik heb net uitgelegd waarom Denemarken dat zo is. En het grappige is dus dat de Denen bij de eerste vrije trap die ze krijgen, zetten ze alle Deense koppers bij elkaar, waardoor Engeland geen mandekking kan toepassen. Dus dan hebben ze dat geanalyseerd, zeg maar. Dus de drie beste Deense koppers richting de tweede paal. En uiteindelijk krijgt daardoor Denemarken die vrije trap omdat Shaw een overtreding maakt. Dat was natuurlijk heel gek, hè? Waar die goal van Denemarken uitkomt, dat is gewoon een bal die getrapt wordt. En Shaw, weet niet waarom wat hij doet, die trekt aan iemand. En dan legt Makkely die bal daar, wat is dat, 15 meter of 20 meter dichterbij. Maar dat begint dus bij door iets anders te doen. Ik vind dat wel mooi. En zo Pieter Zwart voor deze uitleg. Ja, waar moeten we nog meer over hebben op deze wedstrijd? Zijn er nog dingen waarvan je denkt?
Nee, verder eigenlijk niet.
Nee. James Worthy, ik vond het mooi voor James. Het is... Ik weet niet, ik heb het al eerder gezegd. Het is een fantastische man die er in 2016 ook bij was. En ja, ik weet niet. Soms heb je toch dat je mensen in je leven tegenkomt en die gun je de wereld. En James is zo'n gozer. Is alleen maar goed. Er zit alleen maar goeds in. Is die alleen maar op kap met die woordgrappen de hele tijd, dan is het helemaal goed.
Dat vind ik het leukste aan.
Ja. Zondag finale. Engeland tegen Italië. 9:00. Club Atelier. Kan je komen kijken bij ons. We waren vandaag weer.
Zo, flink wat Denen en flink wat
Engelsen. Zeker, maar ook gewoon vrienden van de show, luisteraars van de show die langskomen. Voor zondag kaartverkoop. Groot scherm. Ik weet niet of we vorige keer 750 mensen weer aan gaan tikken. Maar voor mij is het via club-atelier.nl kan je een kaartje kopen en is het eerste biertje van het huis. Dus voor mij 5 ekkies, zeg ik uit mijn hoofd. Ik weet niet 100% zeker. Daarover gesproken. Als we toch met linkies en zo bezig zijn en dingen en kaarten. Dit zijn geen kaarten wat ik nu tegen je ga zeggen. Maar wel een winactie. We gaan EK-shirtjes weggeven. Of in ieder geval één EK-shirtje. Laten we daarmee beginnen. En het is heel simpel. Je mag zelf kiezen welk EK-shirt je wil hebben. Als je deze nou echt wil hebben, zou ik je niet aanraden. Maar kan wel, van Denemarken.
Voor de podcastluisteraars, Neil heeft een Denemarken shirt aan.
Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, ja, ik heb een Denemarken shirt aan. Ik denk dat mensen misschien wel op socials voorbij zien komen. In de show notes staat er een linkie. Daar stellen we een paar vragen aan je. En enquête, mini-enquête is het eigenlijk, toch?
Ja, je bent er echt zo doorheen.
Ja, 4 vraagjes die je even in moet vullen. En dan als je kans wil maken op een EK-shirt naar keuze, dan moet je even je e-mailadres achterlaten. Zo gedaan. Zeker. Nu jij ook nog invullen. Welk EK-shirt zou jij willen hebben?
Nederland. Uit.
Ja? Die zwarte? Ja, vind je die gruwelijk?
Die vind ik wel vet, ja.
Ja, wie heeft hem van ons? Ik zag iemand...
Lars.
Oh ja, Lars die zag ik ermee lopen. Ik zat even te kijken welke ik... Ja, ik vind Duitsland ook altijd wel gewoon mooi. Voor mij ben je nog steeds boos over
mij door de neus geboord in 2016. Allemaal shirtje uitkiezen.
Dit zit hem zo diep. Ik ken jou nu 6 of 7 jaar. Ja, dit zijn één van die momenten.
Het is echt de biggest robbery in mijn life gewoon. Serieus.
Maar hoe komt dat?
Ja, omdat ik die laatste avond, omdat ik daar verder niet zoveel meer van af weet. Dus ik denk dat die toen gekaapt is. Volgende ochtend ging hem de studio opruimen.
Dat is wel echt erg.
Toen was hij er niet meer.
Heb jij het EK-shirt van Duitsland uit 2016 ontvreemd?
Ik weet wel wie hem heeft.
Wie dan?
Ja, jij.
Nee, maar dat zou
wel 100%.
Nee, tuurlijk niet. Wel. Nee.
Ik heb hem een keer gezien in je huis.
In mijn huis?
Ja.
Ingelijst?
Nee, in een kast half opgevouwen. Je gebruikt hem niet eens.
Nee, maar dat zou ik echt nooit doen. Ja, nee, oké, als dit echt zo... Ik ga nu... Dan neem ik hem voor je mee. En dan mag je hem hebben. En dan bied ik in de podcast oprecht mijn excuses aan.
Oké, dan is het goed.
En ik moet ook nog even iets bespreken met jou. Wat superleuk dat je zegt, Pedri, 18, toen ik 18 was ik naar Lorette en bla bla bla. Arne wil weten, hoe heb je het in Lorette eigenlijk gehad?
De eerste of de tweede keer? Ik pak even veel water erbij.
Waar moeten we meer voor gaan zitten?
Nee.
Ik vind het wel mooi, ja, want dit is precies wat ik dacht toen ik naar huis reed gisteren.
Wat? Nee, ik ben niet zo gek hoor. Dit is niet een beetje saai zelfs.
Was Lorette saai? Nee, nu ben je saai, dat weet ik wel.
Ik ben naar Blanes geweest toen ik 16 was.
En toen?
Toen Lorette op examenreis en toen nog tweede keer gingen drie of vier vrienden van mij. Gingen nog één keer. Toen dacht ik met z'n allen al zat, waren de hele vriendengroep. Toen gingen zij en toen dacht ik, nou, ik ga nog even 2 dagen ook langs.
Huh? Maar waar was je toen?
Hoe bedoel je?
Je bent 2 dagen naar Lorette gevlogen?
Mm-hmm.
Nee.
Maar voor de rest dat ben je als je vrienden bent.
Voor de rest ben je best een normale jongen. Je vliegt even 2 dagen in voor Lorette. Toen 2 dagen helemaal naar de kloten gaan.
Ja, gewoon redelijk.
Zesje.
Okay. Nee, dat was echt mooi.
Maar wat was je leukste avond in Lorette? Of viel het eigenlijk allemaal best wel mee?
Kraantje Papi.
Ja?
Ja, toen gingen we nog VIP bij Kraantje Papi.
Hoe kon dat?
Ja, iemand haalde een biertje voor hem of zo. En die gaf aan hem en toen mochten we met z'n allen VIP.
Dat is ook een normale jongen gebleven,
fantastisch,
hè, Kraantje
Papi. Als je 17 bent, is dat natuurlijk fantastisch.
Ja, nou ja, ik ben, 3 jaar geleden nog naar Kraantje Papi geweest. Of die trad op bij een voetbaltoernooi. En dat was ook wel nog even een gênant moment. Jij hebt niet veel van die gênante momenten. Dat was met Yannick Mulder en Milan van Dongen. En Michiel Ebbing. En het was in Bedum. We speelden een voetbaltoernooi daar. En het was wel een beetje bier gooien zo naar het podium. Dus ik dacht, oké, ik sta klaar. Zo'n biertje naar voren te tieven samen met Yannick. En je weet wel dat je dan net zo'n aanloop neemt. En dan zo. En ik sta eigenlijk net klaar om te lanceren. En ik hoor zo, hey, even zo afkicken. En ik sta. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk nou niet gooien. Dat is natuurlijk een heel slecht iets. Zei hij, oh, wat zo, leuk.
Als jij dat bent. Dan moet je dat doen.
Maar ik heb toen dus niet een biertje naar voren gegooid.
Ben jij wel eens in Lorette geweest eigenlijk?
Nee.
Je bent toch een Ier?
Ja, maar Ieren gaan niet naar Lorette.
Waar dan?
Ieren gaan over het algemeen...
Sunny Beach.
Sunny Beach. Nee, ik weet niet waar.
Ben je nog nooit van je leven in Lorette geweest? Nee. Zullen we naar Lorette gaan met FC Afkikken? Dat lijkt me fantastisch. Heerlijk. Bart om, ik ga het helemaal stuk. Oh, maar je hebt daar toch ziek toko's. Hoe heet het? Tropics?
Ja, maar je zegt...
Centrop? Ben... Bart, nee. Jij bent wel eens geweest, toch?
Nee,
ook niet?
Nee.
Zo, dan kan ik gidsen.
Ja, dat vind ik
lachen, wel. Man. Kun je nog wel een hotelletje?
Als, hoe heet dat? Bestaat het nog? Wat zijn die? Go-go reizen? Bestaat het nog zo?
Je moet niet, dat is les 1. Je moet niet met zo'n organisator
losboeken. Als zij nou luisteren en zij bieden ons een reis aan, dan maken wij
dan
wel...
Dan moet je echt altijd met zo'n organisatie gaan natuurlijk.
En dan maken we vette aftermovie. Ja, maar dat kunnen ze ook niet verkopen, allemaal mensen.
Ja, je kunt er gewoon water drinken. Of toch niet,
nee, ik bedoel voor je eindexamenreis dat ze naar een video van maken dat wij daar zijn.
Ja, lijkt me wel lachen. Nou, wij hebben toch ook genoeg stagiairs die afstuderen?
Ja, met de middelbare
niet
school.
Niet
nee, absoluut niet. Hey, ik vind het wel leuk. Maar nee, ik zit even te kijken met mijn echte... Ja, maar dat is wel gek natuurlijk. Omdat ik eigenlijk in de zomer ging... deed ik dat eigenlijk niet. Omdat ik altijd met voetbal bezig was.
Oh ja, je hebt natuurlijk...
Zeker. Nee, ik ben Alanya.
Bijna prof geweest.
Alanya.
Alanya Spoor.
Ja, nee, bij Alanya ben ik op vakantie geweest. Dat was eigenlijk echt een enige waarvan ik echt...
Heb je geen zuipvakantie gehad?
Ja, dat was een soort... Nee, ja, maar ik soap ook... Ik drink nu nog steeds ook niet heel veel, eigenlijk. Behalve een soortje met wodka en... wat zat erin? Bruistablet. Goed. Er was ook nog meer voetbalnieuws vandaag. Want naast de EK-finale was er echt een bizar bericht uit Portugal. Heb je het meegekregen? Die voorzitter van Benfica. Luis Felipe Vieira. Aangehouden door de politie. Volgens een paar Portugese kranten is de arrestatie van Vieira onderdeel van een grotere operatie van de politie. 100 rechercheurs hebben op die zaak gezeten. En ze zouden via Zwitserland belasting hebben ontdoken. Lekkere voorzitter, toch?
Via dinges, secret...
Je bedoelt Panama Papers, of niet? Of voetballeaks?
Nee, via onze vriend Secret nog wat. Die is Secret Chef. Die in Zwitserland
was. Dat zou wat zijn. Ja, die gozer. Ja, zeker. Ja. Maar het is wel ziek, toch? Zo'n topclub die dan van zijn bed wordt gelicht. Ja, het doet me heel even... Propere handen in België hebben natuurlijk gehad. Maar dat had echt voetbal inhoudelijk te maken.
Maar dit gaat over die voorzitter zelf, toch?
Ja, zeker, ja.
En niet per se over de club.
Nee, maar...
Nou, maar ja.
Die club heeft ook lekker gereageerd, trouwens. Nee, stel dat hij nu ons schuldig is.
Stel jij doet dat. Dan hoeft het dan... Ja,
maar het straalt toch wel af op ons.
Ja, tuurlijk. Maar ja... verder heeft het toch
Benfica
niet
liet in een statement weten dat de politie volledig gesteund zal worden in het onderzoek. Met andere woorden, hou maar lekker daar. Nee, het is, ik weet niet.
Ja, ik denk dat dat dus wel mee valt.
Ja, en van corruptie bij Benfica is het een klein brugje naar onze super betrouwbare man in Monaco, Juriaan van Wessem.
Italië gaat voor de vierde keer een finale van het EK spelen. Jullie zijn waarschijnlijk allemaal te jong om het verhaal van de eerste finale te kennen. Italië had een goede generatie spelers die 2 jaar eerder onder bizarre en ook vernederende omstandigheden was uitgeschakeld door Noord-Korea op het WK van 1966. 2 jaar later stond Europa in vuur en vlam vanwege de protesten in Parijs die overal tot onrust leidden, ook in Nederland met de Provo-beweging. En het was de week van de moord op Robert Kennedy, enkele weken na de moord op Martin Luther King. Onder die omstandigheden werd de Final Four afgewerkt in Italië. De halve finales werden gespeeld in Napels en Florence. Wereldkampioen Engeland werd uitgeschakeld door Joegoslavië, terwijl Italië en de Sovjet-Unie elkaar gedurende 120 minuten in evenwicht hielden zonder te scoren. Die wedstrijd werd beslist met het opgooien van een muntje door de Duitse scheidsrechter Tschentscher. Aanvoerder Giacinto Facchetti koos de goede zijde van de munt en Italië plaatste zich voor de finale in Rome. Die werd 3 dagen later gespeeld, eigenlijk in de schaduw van de moord op de jongere broer van JFK. Weer was er na 120 minuten geen beslissing gevallen. Joegoslavië had voor eens de leiding genomen door Dragan Djajic, maar 10 minuten voor tijd maakte Angelo Domenghini gelijk uit een directe vrije trap. Het was een ware ontsnapping voor de Azzurri. Dit keer kwam er geen muntje aan te pas, maar moest de finale 2 dagen later worden overgespeeld in het zwoele Olimpico van Rome. Bondscoach Valcareggi wijzigde de ploeg op 5 plaatsen, want de Italianen hadden een zeer brede selectie van hoge kwaliteit. Onder andere Giancarlo De Sisti, Sandro Mazzola en Gigi Riva kregen nu een basisplaats. Joegoslavië wisselde maar 1 speler. De Italianen waren duidelijk frisser en stonden na een half uur met 2-0 voor, met treffers van Riva en Anastasi. Italië won na 30 jaar weer een internationale hoofdprijs. Het was zeker geen slechte ploeg, met ook spelers als Zoff, Burknik en Prati. Het succes zorgde voor een verrassende ontlading. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wapperde de nationale driekleur aan balkonnetjes van normale huizen en waren er optochten van toeterende auto's om de overwinning te vieren. Italië is daarom ook een van de weinige landen waar met vreugde wordt teruggekeken naar het jaar 1968.
Jur heeft toch ook dat boek geschreven over...
Zeker, Verdachte Voorzetten.
Verdachte Voorzetten, ja.
Zeker, leestipje hoor, voor mensen als ze op vakantie gaan. Prachtig boek, sowieso een leestipje. Alle boeken van Juriaan van Wessem. Hoeveel heeft hij eigenlijk geschreven? Alle boeken van Juriaan. Jur, ik ga Jur missen in de podcast, man. Echt.
We hebben nog...
Hoe lang?
4 dagen nog.
Ja, weet ik toch wel. Maar vandaag zei iemand van Club Atelier, zeg maar, realiseer je dat dit je laatste woensdag is? Bij Club Atelier.
Nee. Ja, gelukkig.
Nee, zo zei hij het echt. Ja, ik vond het heel grappig om dat te zeggen. Maar ja, het is wel een beetje, ik weet niet, nu al een beetje...
Nou, we gaan nog even gewoon 4 dagen feesten.
Ja, nee, dat wel. Ja, maar het is toch
wel...
Ik
ga niet nu al aftellen, Niel. Nee, maar het, ik moet... man, ik ben 26. Ik zit in de piek van mijn leven.
Mijn leven ziet er heel anders uit. Dit was het hoogtepunt voor mij dit jaar.
Dus moet je nog 4 dagen genieten.
De rest van het jaar weer tegen de wind in. Fietsen naar Noord. Naar Noord. Podcastje opnemen. PlayStation, weer naar huis, weer hetzelfde eten.
Ja, dat is zo jouw dag gedraaid zien inderdaad.
Nee, tuurlijk niet. We gaan het land in. Jezus, ik wil dat nog even kwijt, hè. We hebben wel eens goede ideeën, slechte ideeën. Maar dat we Joost en Lars hebben naar Denemarken gezet, dat was toch een goed idee.
Zeker.
Ik zou... Zullen we even 2 seconden onze ogen dicht doen? Dus 2 seconden je ogen dicht. En dan nadenken waar zij zich nu bevinden.
Ja, zeg maar. Kopenhagen.
Ja, maar in welke situatie denk je?
Ja, gewoon... We moeten morgenochtend om 8 uur de krantje opnemen. Dus ik denk dat ze gewoon in bed liggen. Ja, hoop ik toch.
Ik denk dat ze echt een fantastisch slotfeest hebben met de Denen, zeg maar. Om terug te kijken op dit fantastische EK. Het was leuk, man. We hadden die Nicolai van Discovery vandaag in de liveshow. Wat een leuke... Die Denen waren zo leuk. Ook, ik vond het echt mooi. Joost en Lars, het is jullie echt enorm gegund in Kopenhagen. Morgen zijn we er gewoon weer met een liveshow tussen 8 en 9... En gewoon weer met een podcastje. Dan zullen we langzaam gaan toewerken naar die climax. De finale tussen Italië en Engeland op het EK 2020 op Wembley. Komende zondag. En als je nou denkt, ik vond het leuk om een keertje te gast te zijn bij FC Afkikken. Bijvoorbeeld bij Nederland, Tsjechië. uitkomst was toen iets minder. Komende zondag kan je gewoon met ons de EK-finale gaan kijken. club-atelier.nl. En wil je kans maken om een EK-shirt? Check even de show notes. Zijn we er morgen weer? Broesie, geen muziek dit keer. Gewoon lekker slapen. Dag.